Goedemorgen allemaal. Oké. Het was een beetje last minute dat ik hier moest staan. Maar ik zat van de week na te denken, wat mag ik gaan delen hier? En op een van de avonden lag ik in bed, voordat ik ging slapen, althans. Ja. En dan moest ik gewoon denken aan twee teksten. Ik moest eerst denken aan een tekst uit Hosea 6, die Jezus aanhaalt in de Matthäus Evangelie. En ik moest denken aan een andere tekst uit Romeinen 14. En ik dacht van nou, morgen is het vroeg zat om daar eens naar te kijken. Dus de volgende dag sloeg ik het op en daar waren best wel mooie dingen uit te halen. En het sloot mooi op elkaar aan. Dus ik heb wat voorbereid. Ik hoop dat het tot de opbouw zal zijn. Dus het thema vanochtend is: ik wil barmhartigheid en geen offer. En dat is dus een tekst uit Hosea. En Jezus haalt die aan in een bepaalde gebeurtenis. Ik lees het gewoon even voor, dat hoef je niet op te zoeken, maar dat is Matthäus 12. En daar staat het volgende. In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Nou, Jezus gaat er vervolgens tegenin vanuit een paar voorbeelden uit het Oude Testament en zegt hij op een gegeven moment: maar als u geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldige niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. En deze referentie uit Hosea 6, het gebruik van Jezus van die tekst, en Romeinen 14 gaan allemaal over dezelfde thematiek. Daar wil ik jullie meenemen, deze dienst vanuit Romeinen 14. Maar even een opmerking vooraf. Kijk, Paulus schrijft natuurlijk een brief. En die brief die schrijft hij in principe aan gelovigen. Maar goed, het zou natuurlijk kunnen dat je hier zit en je zegt: ja, ik schaam mezelf niet onder die groep. Dan is deze dienst misschien wel vooral een moment om de kosten te berekenen. Om na te denken van, waarom ben ik eigenlijk niet gelovig? En om eens gewoon heel serieus daarover na te denken. Want deze brief is geschreven aan de heiligen van God. En de geliefde van God en geroepen heiligen, zoals Romeinen 1 zegt. Dus stel dat je door deze dienst of achteraf denkt van, nou, misschien is het de hoogste tijd om een leven aan God te geven. Kom dan na de dienst naar mij toe of iemand die eruit ziet alsof hij hier vaker komt. En dan is het misschien een mooi moment om die stap te zetten. Maar goed, Romeinen 14, we beginnen met lezen, die mag je wel opzoeken. Wie zijn de Romeinen? Daar gaan we straks over nadenken. Ik lees eerst de eerste vers 6. Zes versen. Romeinen 14. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. En wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Maar wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij macht hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. En wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. Wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heer, want ook en ook hij dankt God. Oké. Allereerst deze versen. Nou, het is goed om na te denken als we zoiets als dit lezen. Wie zijn de Romeinen? En nou, de Romeinen was een gemeente in Rome. En die gemeente bestond uit Joden en Heidenen. Mensen die uit het Jodendom kwamen, die waren bekend met de wet. Die waren bekend met de profeten. En er waren mensen uit het Heidendom. Nou ja, die hadden misschien wel geen flauw idee. Of die waren veel minder onderlegd in die achtergrond. Dus verschillende achtergronden. En kennelijk was er dus een meningsverschil en waren er dus onderlinge spanningen. Waar verschil van mening was, waarover gestreden werd. En Nou, dit hoofdstuk begint vervolgens met een instructie. Dus Paulus speelt daarop in. Die kent die situatie. En zijn opdracht is: aanvaard dan wie zwak is. Aanvaard. Hetzelfde woord wordt gebruikt door Paulus ook als hij schrijft naar Filemon. Als hij schrijft van om zijn weggelopen slaaf weer te aanvaarden. Dus het is niet alleen maar aanvaarden van nou, ik accepteer jouw aanwezigheid. Maar het is echt wel een gastvrij ontvangen en welkom heten. En in dit geval worden dus de sterken, zoals ze genoemd worden hier, worden aangespoord om de zwakkeren te aanvaarden. Nou, als we zoiets als dat lezen, dan kunnen we natuurlijk heel makkelijk onze eigen gedachten erover hebben wie sterk en wie zwak is. Maar daarom is het goed om te kijken wat zegt de tekst daarover. Want de sterken worden hier aangespoord om de zwakkeren te verwelkomen. Met als reden, God heeft hem immers aanvaard. Dus het gaat om gelovigen, allebei. Blijkbaar zijn er twee verschillende groepen in de gemeente. En we gaan vervolgens kijken wie zijn de sterken en wie zijn de zwakken. Kijk. Het is niet zo dat de zwakken, waarover hier gesproken wordt, dat die een minder prominente plek hebben in deze gemeente. Het is ook niet dat ze op een mondje zijn gevallen. Het is niet dat ze per se onderdrukt worden door de sterken. Maar het zijn twee groepen die bepaalde kenmerken hebben. En in deze verse lezen we daar iets over. Vers 2 zegt bijvoorbeeld, de een gelooft wel dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. En andere punt wordt gesproken over de dag in ere houden, de Sabbat. En die twee groepen zijn van elkaar te onderscheiden. Dus nogmaals, de zwakken eten plantaardig voedsel. Die hebben principiële bezwaren op het eten van vlees of bepaalde soorten vlees. Ze houden de dag in ere. En ja, ze hechten veel waarde aan bepaalde godsdienstige handelingen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En in bepaalde kringen zou je zeggen, ze zijn nauw van ingewand. Dus ze hebben een nauw geweten op die zaken. En doen ze vanuit overtuiging. Oké, dat zijn de zwakkeren, zo worden ze genoemd. De sterken, wordt over gezegd, die eten alles en ze achten alle dagen gelijk. Dat zijn de kenmerken die in deze tekst naar voren komen. Je zou dus kunnen zeggen, de sterken hechten weinig waarde aan uitwendige rituelen. En beide groepen zijn overtuigd van hun positie, de sterken en de zwakken. En nogmaals, de ene is niet per se onderdrukt door de andere, maar er is wel conflict. Maar ze zijn dus overtuigd van hun positie en dat is op zich prima. Want door zijn woordkeuze is wel te herleiden dat de zwakke positie niet de meest wenselijke positie is. Maar dat die mensen zo hun mening hebben, dat is prima. Dat is geen probleem. Paulus laat daar ruimte voor. Hij zegt, laat iedereen zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. In principe kiest hij zelf al partij, want hij zegt in vers 14. Hij zegt, ik weet en ik ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Hij zegt, nou, op zich zou ik het kamp van de sterke kiezen. Maar nogmaals, laat iedereen ten volle overtuigd zijn. Maar wat is het hele probleem? Niet dat er een verschil in visie is, maar dat de ene groep de andere groep veroordeelde. Dat is wel een probleem. En ze minachten de andere groep op basis van hun mening op deze secundaire zaken. En hier wil ik de link maken met de uitspraak van Jezus om voor onszelf duidelijkheid te scheppen. Hij zei, ik wil barmhartigheid en geen offer. Met andere woorden, ik vind hartsgesteldheid een stuk belangrijker dan uiterlijke rituelen. Dat is wat Jezus zegt. En Paulus en Jezus, ze hebben als het ware iets te zeggen tegen beide groepen. En die wil ik gewoon langslopen. Allereerst de zwakken. Oké, die zwakkere mensen, nou, we hebben dus gezien wie dat zijn. En wat zijn nou de valkuilen voor elke groep? Nou, het is een valkuil voor gelovigen met een religieuzere achtergrond, van welke soort dan ook. Je kan, net als die groep in Rome, uit het Jodendom komen, waar natuurlijk een sterke nadruk op lag. Maar dat kan je ook met een moslimachtergrond, maar zelfs met een christelijke achtergrond. Is er een valkuil voor die groep om een grotere waarde te hechten aan uiterlijke rituelen dan aan hartsgesteldheid? Dat is een gevaar. Nou, dit sloeg bijvoorbeeld volledig door in de religieuze traditie van de Farizeeën. En een of andere politieke partij van 2000 jaar geleden is nog steeds nu in de volksmond een schoolvoorbeeld daarvan. Het is heel apart dat die groep nog steeds bekendheid geniet. En Paulus noemt deze groep in 2 Korinthe 5 ergens, zij die in het uiterlijke roemen, maar niet in wat er in het hart leeft. Nou, Jezus gaat daar ook in de evangelie heel vaak op in. Maar waarom is het nou gevaarlijk om een grotere nadruk te leggen op de buitenkant, op rituelen? Waarom is dat nou zo'n probleem? Nou, het probleem is een beetje, het zijn dus zaken die je gewoon kan doen. Jij kan gewoon die koe gaan offeren, zeg maar. Tenminste, nu misschien een tikkeltje ongebruikelijk, maar dat kon je gewoon gaan doen. Dat zegt dus helemaal niks over je hart, het zegt niks over je karakter, het zegt niks over waar je op gericht bent, het zegt niks over de koers van je leven. Iedereen kan gewoon die koe gaan offeren en je kan vanaf de buitenkant natuurlijk niet zien met welke hartsgesteldheid iemand dat doet. Dat is een probleem. Het zijn rituelen. Niemand kan vanaf de buitenkant zien hoe jij dat offer brengt. Daarom nam God bijvoorbeeld het offer van Abel wel aan, maar van Kain niet. Want God kijkt door die buitenkant heen. Waarom werd Saul verworpen toen hij een offer bracht? Want hij wandelde in ongehoorzaamheid daarin. Je zou zeggen, offer, op basis van offer, zou je zeggen, nou, prima, ze brengen een offer. Maar God ziet het hart. Oké, daarom is dat gevaarlijk. En als je dus veel waarde hecht aan die uiterlijkheden, zou je anderen sneller veroordelen, die dus een ruimer geweten hebben op die zaken. Nou, dat gebeurde bijvoorbeeld in Matteüs 12, bij de discipelen en Jezus. En Jezus zegt dan natuurlijk, jullie hebben de onschuldigen nu veroordeeld, omdat je niet snapt wat dit betekent, ik wil barmhartigheid geen offer. Nou, vandaag de dag kunnen we heel principieel zijn en conservatief op allerlei standpunten, maar het is goed om te beseffen, dit maakt je niet per se aangenamer voor God. Hoewel het goed is om bepaalde standpunten te hebben, maar het maakt je niet per se aangenamer voor God als je hart niet op hem gericht is. Daarom zegt Spreuken 15 ook, het offer van de goddeloze is voor de Heer een gruwel. Hij kan er niks mee. Het is geen knip voor de neus waard als het niet in lijn is met een hartsgesteldheid. Dus voorzichtigheid is geboden. Wees niet te snel met een oordeel over buitenkant en probeer daar ook doorheen te prikken. En luister naar wat er in iemands hart leeft. Leg je overtuiging niet op aan een ander, ook als je soms ook echt niet begrijpt, zeg maar, waarom mensen de een of andere keuze maken. Maar goed, ik hoor iemand denken, dat gaat wel heel makkelijk. Laat iedereen ten volle overtuigd zijn. Pas mooi in deze tijd. We kunnen allemaal een beetje ons eigen ding doen. Je kan nergens wat van zeggen. Dat is dus het grappige. Het interessante. En dat brengt ons ook bij het volgende punt. De Bijbelse schrijvers hebben eigenlijk geen enkele moeite om zonde aan te kaarten. Ze hebben geen enkele moeite om gewoon de vinger op de zere plek te leggen. Niet bepaald schroom. Wij hebben vaak soms een soort huiver om gevoelige zaken aan te kaarten. Maar de Bijbelse schrijvers hadden daar niet per se last van. Jezus en de apostelen zijn superduidelijk over de ernst van zonde en zijn vernietigende werking. Ook in hoofdstuk 1 van ditzelfde boek noemt Paulus echt superveel hele concrete zonde op. Nou, neem bijvoorbeeld haat, lust, bedrog, hebzucht. Maar het interessante is, dit gaat altijd om van die grotere begrippen. Haat. Het gaat altijd over de overkoepelende de zaken, zeg maar. Niet om religieuze handelingen. Dus er wordt onderscheid gemaakt tussen uiterlijke zaken en de zaken van het hart. En ook Jezus maakt dit onderscheid in Matteüs 15. Want hij zegt, want uit het hart van de mens komen voort kwaadaardige overwegingen, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar eten met ongewassen handen, ook zo'n ritueel, verontreinigt de mens niet. En natuurlijk is er een tijd en een plaats voor vermaning. Zoals we lezen in 1 Thessalonicenzen 5. Zij die ordeloos leven, moeten terecht gewezen worden. Nou, dat is klip en klaar. Maar als het gaat dus om een grijs gebied, wat ook echt een categorie is, past ons voorzichtigheid en nederigheid. En dat geldt voor elk kamp, zo gezegd. Laat iedereen zijn geest er volle overtuigd zijn. Nou, dan kan je denken aan allerlei voorbeelden. Tabak, alcohol, consumptie. Nou, dat zijn ook zaken waardoor de eeuwen heen heel verschillend over gedacht is. Stijl van eredienst, kledingvoorschriften, bijbelvertalingen, eten en drinken, de rustdag. Allemaal zaken die volgens de Bijbel in die categorie vallen. Maar weet je, het is zo verleidelijk en het voelt heel gewichtig en geestelijk om superzware uitspraken te doen over dat soort thema's. Dat voelt goed. Dan komt iemand een beetje ernstig over. Ik zou het nu kunnen doen, zeg maar. Dan zegt iedereen, ja, zo. Maar het is niet de geest van Jezus Christus. Dat heeft helemaal niks met geestelijkheid te maken. Dus als het woord daarover fluistert, wil ik er niet over schreeuwen. Dat is een beetje mijn uitgangspunt op basis van wat ik lees. Maar goed, een valkuil voor de sterken. Een valkuil voor de sterken is daarentegen om weer neer te kijken op degene met een nauwer geweten. Maar dat is niet geestelijker in geen enkel opzicht. Paulus zegt, kennis maakt opgeblazen, maar liefde bouwt op. Hoewel hij instemt met de positie van de sterke, waarschuwt hij de sterke vaker dan de zwakke. En ze zijn geneigd, hun valkuil is, ze zijn geneigd om over anderen heen te walsen, met hun mening en niks aan te trekken van het geweten van de broeders en zusters. Dit is een voorbeeld van hoe je dus technisch gezien gelijk kan hebben, maar toch volledig de plank mis kan slaan. En dat is goed om te beseffen, dat is een reëel gevaar voor de sterke. Maar daar kom ik straks nog op terug. Laten we deze twee groepen even parkeren en nadenken over de volgende vraag. Waar leggen wij vervolgens de nadruk op? Is dat barmhartigheid of is dat offer? Want het gebeurt maar al te vaak in de christelijke wereld dat we eigenlijk niet goed scheiding weten te maken tussen vorm en inhoud. Maar de inhoud van het christelijk geloof is te vinden in bijvoorbeeld Galaten 2 vers 20. Waar staat, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is een leven wat uitgeleefd wordt, waarin Christus zichtbaar wordt in ons leven. En er was een oude prediker uit de 17e eeuw en die zegt in een bekend boek, The Life of God in the Soul of Man, zegt hij het volgende, ik heb het even vertaald. Hij zegt, de ware godsdienst is iets heel anders. Zij die ermee vertrouwd zijn, zullen er totaal andere gedachten over koesteren en als ze alle valse imitaties ervan vermijden. Door ervaring weten zij dat de ware godsdienst een vereniging van de ziel met God is. Het is een deelname aan de goddelijke natuur. Het is het beeld van God dat op de ziel wordt getekend. In de woorden van de apostel, het is Christus die in ons gestalte krijgt. Nou, mooie anekdote erbij. In 1733 gaf iemand dit boek aan Joyce Whitefield. En het leidde tot zijn bekering en dat zou een van de grootste opwekkingspredikers worden van de Great Awakening. Een grote opwekking in Engeland. Daar is dit boek voor gebruikt. Ik vond het een mooi citaat en het punt is duidelijk. Ware godsdienst is Christus die gestalte krijgt in levens. Maar wij echter zijn eigenlijk heel vaak geneigd om christenen te wegen en te beoordelen op basis van een andere categorie, van allerlei secundaire zaken. Als we een broeder tegenkomen, kan ons hoofd zomaar gaan spinnen van, oh, welke kerk is die lid? Welke bijbelvertaling leest die? Welke muziekstijl heeft zijn voorkeur? Hij luistert toch wel naar die en die, of toch niet naar die en die? Dat is link. Maar dat zijn misschien dingen die verder bij je vandaan staan. Maar misschien zeg je dan van, oh, hij zal toch wel geloven in de gaven van de geest? Of hij is toch wel met de juiste doop gedoopt? Of hij leest toch wel de juiste theologische boeken? Dat zijn allemaal van die dingetjes, zeg maar. Allemaal van die offers. En hoewel deze dingen natuurlijk allemaal, stuk voor stuk, in meer of mindere mate relevant zijn, en het prima is om daar een sterke mening over te hebben, is het nooit een terechte maatstaf om iemand naast te leggen. Meer terechte vragen zouden zijn, heeft hij echt een verlangen om Gods wil te doen? Heeft hij liefde voor God? Wandelt hij in gehoorzaamheid? Hoe ga je met mensen om? Lijkt zijn gedrag en houding een beetje op het karakter van Jezus? Is de vrucht van de geest zichtbaar in iemands leven? En ik weet, we zijn überhaupt niet geroepen om iedereen die we tegenkomen zo te wegen. Maar mochten we het dan de bedoeling zijn, dan zouden dat meer terechte vragen zijn. En ik heb daarin ook gewoon een scherp woord, maar ik ga het toch zeggen. Wij kunnen als evangelische met dit soort thema's ook zo snel wijzen naar andere kerken. En trots zijn op onze vrijheid. We hebben ons soort vrijgevochten van bepaalde tradities. Maar we kunnen ook net zo kortzichtig zijn. En dat is, ik denk ook gewoon aan het zeer gevoelige voorbeeld van de doop. En begrijp me daarin niet verkeerd. Ik ben volbloeds geloofsdoper. Ik vind het prachtig en ik geloof er steeds meer in. Maar het stuit me wel soms weer tegen de borst, zeg maar. Hoe wij dan kunnen kijken en kunnen praten over mensen die daar anders over denken. Ik ben ervan overtuigd, en ik ken ze persoonlijk, dat er soms mensen zijn die met meer vuur, die met meer geloof hun kinderen dopen dan wij soms volwassenen dopen. Ik ken ze. Maar goed, andersom is het ook waar. En ik weet dat er veel gevoeligheid rondom dit standpunt zit. Maar ik denk dat het ook goed is om soms de hand gewoon in eigen boezem te steken op dit gebied. Verlangen, passie, ijver, liefde kan echt hetzelfde zijn, maar door verschillende inzicht ziet het er soms wel verschillend uit. Maar laten we voor waken om op basis van dit soort dingen neer te kijken op anderen. Paulus zegt, alle dingen zijn wel rein. Dat is vers 20 van Romeinen 14. Hij zegt, Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Oftewel, dit is een belangrijk statement. Het is dus mogelijk, nogmaals, om technisch gezien het juiste eind te hebben, maar volledig de plank mis te slaan. Dat is gewoon heel veel mogelijk. Kennis maakt opgeblazen, liefde bouwt op. Leerstellige precisie kan een onterechte maatstaf zijn voor Gods vrucht. Dat bewijst dit punt maar al te goed. Begrijp me niet verkeerd, ook de leer is belangrijk. Waar we in geloven is superbelangrijk. Maar we hebben verantwoordelijkheid. En we hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid om te zoeken naar waarheid. Maar Romeinen 14 vers 15 zegt, als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandel je niet meer naar de waarheid. Wandel je niet meer naar de liefde. En blijkbaar gaat wandelen in de liefde dus over meer dan alleen maar de juiste antwoorden weten. Maar goed, deze term, wandelen in de liefde, komen we vaker tegen in het Nieuw Testament. En het is goed om te kijken, wat wordt daar precies mee bedoeld? Nou, wat is wandelen in de liefde? Volgens dit hoofdstuk, Romeinen 14, ziet dat er niet zo uit zoals, tenminste in de negatieve vorm ziet het eruit van, niet minder achter, geen aanstoot geven. Niet de anderen bedroeven. Maar goed, dan weten we wat we niet moeten doen, maar wat dan wel? Dat is ook goed om over na te denken. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is Romeinen 12. Twee hoofdstukken terug lees je eigenlijk een hele lijst, een hele reeks aan aansporingen die dat wandelen in de liefde eigenlijk omschrijven. Ze staat bijvoorbeeld, zegen wie u vervolgen. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Dat soort dingen. En het opvallende is dat dit dingen zijn die je niet zomaar even kan gaan doen. En die je dan kan afstrepen van, oh ja, maar dit doe ik. Zoals bijvoorbeeld een offer brengen. Die uiterlijkheden, die kan je gewoon gaan doen. Maar dit zijn dingen, ja, dit moet je eigenlijk soort van worden. Dit moet je eigenlijk soort van zijn. En als we dat horen, als we daarover nadenken, dan denk ik van, dat ziet eruit als barmhartigheid. In plek van offer. Dat ziet eruit als een bepaald leven. Dat ziet eruit als een bepaald karakter. En ook in andere teksten, neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 13, Colossense 3, de bergrede. Er wordt als het ware een soort gezindheid omschreven. Een hartsgesteldheid, een karakter. Een karakter wat in de geest van Jezus Christus is. De nieuwe mens, hersteld door het beeld van God. Naar het beeld van God. Oswald Chambers zei, de bergrede is een weergave van het leven dat we zullen leiden wanneer de Heilige Geest in gang met ons kan gaan. Maar goed, hoe kunnen we dit doen? Hoe kunnen we dit uitleven zonder dat het nep, geforceerd of super frustrerend is? Want we kunnen daar soms naar een bepaalde manier naar kijken en denken van, ja, dit is niet te doen. Of we zijn telkens teleurgesteld in onszelf. Nou, op het moment dat je in een conflict terecht kan op straat, of je wordt geconfronteerd met een lastige situatie met een broeder, dan is het een beetje te laat om te denken, oh ja, wat zei die spreker ook weer laatst? Of wat staat er ook weer in Romeinen 12? Want dan ben je direct in de actie. Dan moet het eigenlijk soort van uit je voortkomen. Op het moment dat je daar bent, is het te laat om te denken, oh ja, wat stond er ook weer? Wat is dus belangrijk? We moeten voorbereid zijn. Op het moment dat die topvoetballer het veld opstapt, is het te laat om te gaan trainen. Wat hij dus doet als hij niet aan de wedstrijd deelneemt, is in die zin dus belangrijker dan wat hij precies doet als hij op het veld staat. Dat vereist een bepaald leven. Dat vereist een bepaalde voorbereiding. En zo geldt het ook voor onze navolging van Christus. Al die hoofdstukken, het wandelen in de liefde, is eigenlijk gewoon het navolgen van Jezus. Het worden zoals hem. Niet in buitenkant, niet in dat we bepaalde dingen willen niet doen per se, maar dat we iemand worden. En ja, we kunnen niet verwachten dat we in de liefde zullen wandelen als ons leven er dus precies hetzelfde uitziet als de rest van de wereld. Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg, zeggen ze wel eens. En als we een bepaald leven blijven leven, wat heel de wereld leeft, dan komt daar een bepaald resultaat uit voort. Dus wat is belangrijk als we Jezus willen volgen en als we willen wandelen in de liefde? Dat betekent dat we ons hele leven intentioneel moeten inrichten op zo'n manier dat het gericht is op het zijn van een discipel van Jezus. Anders kunnen we nooit in de liefde wandelen. Onze goede voornemens gaan ons niet helpen. Onze verstandskennis gaat ons niet helpen. Mozes gaat ons niet helpen om dit leven te leven. Nou, hoe dan wel? Het antwoord is Jezus. Hij is de wijsheid en hij is de kracht van God. En zo belangrijk is het zien op hem, wat we vorige week ook hoorden. En ik zou zeggen, niet als offerlam alleen. Want ja, hij is het plaatsvervangende offer. Ja, hij is het aangewezen middel tot verzoening. Ja, hij is het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt, maar hij is ook onze rabbi. En hij is ook onze leraar en hij is ook ons voorbeeld. Hij is de eerstgeborene, niet de enige geborene, hij is de eerstgeborene onder vele broeders. Het is de bedoeling dat die andere broeders en zusters op hem lijken. Dat ze onderdeel uitmaken van hetzelfde gezin. Dat de familietrekjes zichtbaar worden, om het zo te zeggen. We moeten tijd met hem doorbrengen. Leerling zijn van hem. Ons denken vernieuwen. Heel ons leven inrichten rondom discipelschap aan Jezus Christus. Het gaat om overgave aan de Heilige Geest. Onderzoeken en begrijpen wat de wil van de Heer is. En ook gaan instemmen met wat Hij wil. Maar goed, niet op basis van onze eigen vermogens. Want dan komen we heel snel terecht in het gebied van offer. En dan komen we heel snel terecht in het gebied van al die dingen die je kan afstrepen en die je wel en niet kan doen. Maar op basis van dat we bekrachtigd worden door zijn geest. Om echt te gaan wandelen door de geest. En zo gaan we, als wij door naar zijn beeld veranderd worden, door dat leven met hem, van binnenuit veranderen. En dan gaan we langzaam maar zeker kijken naar onze broeders en zusters zoals hij naar hen kijkt. Dan gaan we ze aanvaarden zoals hij hen aanvaard heeft. Dan gaan we wandelen in de liefde. En zo leren we van hem wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Amen.